Goedemorgen, broers en zusters. Welkom in deze dienst, hier in de zaal of de mensen thuis of misschien op vakantie. Deze dienst wordt geleid door dominee Leeftink. En de enige afkondiging die ik heb, dat de collecte voor de kerk is. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende kerkdienst.
Goedemorgen allemaal. Fijn om hier samen te zijn in de kerkzaal of thuis, iedereen die meekijkt. Samen willen we onze grote God ontmoeten. En omdat hij een grote God is, laten wij het respect voor hem gaan staan. En dan spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. En die God geeft ons zijn zegengroet. Genade voor u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in verbondenheid met de Heilige Geest. En laat iedereen zeggen, amen. En we zingen een lied, Psalm 47, vers 1 en vers 3. God is een grote God, ook een heilige God en wij zijn kleine mensen en ook onvolmaakte zondige mensen. En als de Heere God ons oproept om hem aan te hangen met een ware geloof en hem te dienen naar zijn woord en hem lief te hebben met heel ons hart en daarom geen andere goden achterna te lopen en geen verkeerd denkbeeld over hem te maken, zijn naam niet te misbruiken en zijn dag te heiligen, dan weten we ons schuldig tegenover hem. En als de Heer ons oproept om eensgezind te zijn, onze broeders en zusters en onze naasten lief te hebben, barmhartig en geduldig te zijn, geen kwaad met kwaad te vergelden of laster met laster, maar integendeel te zegenen en tot een zegen te zijn, dan weten we ons ook schuldig tegenover God en onze naasten. De Heer vraagt ons om te luisteren naar zijn stem en te leven naar zijn geboden. Hij gebiedt ons hem lief te hebben met heel ons hart, met al onze krachten en heel ons verstand. En de geboden eer uw vader en uw moeder, gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Die worden samengevat in dit woord, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En daarom willen we voor God onze schuld belijden. In de psalmen staat, als hij onze ongerechtigheid in gedachtenis houdt, wie zou dan bestaan? Maar bij hem is vergeving, bij hem is verlossing, opdat hij met ontzag vereerd wordt. En dankzij Jezus Christus en door de kracht van de Heilige Geest zijn we een nieuwe schepping. En mogen we het beeld van onze Schepper vertonen. Dat bestaat in louter gerechtigheid en waarheid. En daarom zingen we van harte voor onze Heer tot eer van zijn grote naam. Psalm 95, vers 1 en 3. Laten we samen bidden. Heer in de hemel, uw hand alleen kan ons veilig leiden. Aan uw hand gaan wij het leven door. Het leven dat we van u gekregen hebben, want u staat aan het begin van alles. Het leven dat bij u eindigt, in geloof als we Jezus hebben leren kennen, is er een eeuwig leven dat nu al in ons hart begint. En dat leven dat wordt aangevochten en aangevallen. We zijn onderweg en onderweg zijn we kleine, kwetsbare, ook zondige mensen. Dus we kunnen niet zonder uw leiding. En daarom danken we u voor de psalmen die u geeft, de psalmen die we mochten zingen. Dat u onze herder bent die het volk leidt, die redding brengt, die uitkomst geeft. Die ook blijdschap geeft, die ook gezondheid geeft en krachten. Dank u voor alles wat u geeft, in de manier waarop u ons leven leidt, ook door de diepten heen, omdat we weten dat u dat uit liefde doet. Een God vol liefde en genade, dat bent u, een Vader in de hemel. En wij als kleine en soms ook ongehoorzame, onwillige kinderen, die ook het totale plaatje niet overzien, Heer, leer ons toch aan uw hand te gaan. En als het daarover gaat, ook vanmorgen in de preek, geef dat het ons aanspreekt, en dat we weer vol vertrouwen onze weg gaan, onze weg met u. Omdat u al heel de geschiedenis met ons meegaat. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Ja, kom over en help ons. Steek over en kom ons te hulp. Dat is een bekende uitdrukking die in het boek Handelingen staat. En daar willen we over lezen. Het is net Paulus en Silas gaan op stap. Ze gaan weer op reis. En dat is na het eerste grote apostelconvent. De grote nationale, internationale synode in Jeruzalem. Met al de apostelen en de oudsten van Jeruzalem. Daar zijn belangrijke uitspraken gedaan. En dan gaan Paulus en Silas weer op stap. Daar willen we van lezen uit Handelingen 15 vanaf vers 36 tot 16 vers 15. Ik weet niet of iemand anders de schriftlezing doet. Prima.
De tweede zendingsreis. Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas: laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat. Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen, maar Paulus voelde daar niets voor, omdat hij hen in Pamfylië in de steek had gelaten en niet langer had deelgenomen aan hun zendingswerk. Een en ander leidde tot grote oneenigheid, zodat zij uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus naar Cyprus vertrok. Paulus koos Silas als reisgezel en vertrok eveneens, nadat de gelovigen hem aan de genade van de Heer hadden toevertrouwd. Hij trok door Syrië en Cilicië, niet te verwarren met Sicilië, waar hij de gemeente bemoedigde. Hij kwam ook in Derbe en Lystra. In Lystra ontmoette hij een leerling die Timotheus heette, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw en een niet-Joodse vader. Timotheus stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Iconium. En Paulus wilde hem met zich meenemen op reis. Hij liet hem eerst besnijden ter wille van de Joden in Lystra en Iconium, die immers allen wisten dat Timotheus een niet-Joodse vader had. Op hun tocht langs de steden stelden ze de gemeenteleden op de hoogte van de besluiten die door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem waren genomen en droegen hun op zich daaraan te houden. De gemeente werd steeds sterker in het geloof en het aantal leerlingen nam dagelijks toe. Ze trokken door Frigië en de landstreek Galatië, omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Azië te verkondigen. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bithynië, maar dat stond de geest van Jezus hun niet toe. Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas kwamen. Daar kreeg Paulus 's nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep: steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. We gingen in Troas aan boord van een schip en zetten rechtstreeks koers naar Samothrake. De dag daarop voeren we verder naar Neapolis. Vandaar reisden we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. Deze stad, die volgens Romeins recht werd bestuurd, bleven wij enkele dagen. Op de Sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van een rivier, want we vermoeden dat daar een gebedsplaats was, gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen. Een van onze toehoorsters was een vrouw uit Thyatira die in purperstoffen handelde. Ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons uit met de woorden: als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek. Zij drongen bij ons sterk op aan. Volgens mij is het tot zover.
Ja, dat was een lesje adreskunde, lijkt het wel, met allemaal namen die je vroeger bij naam en feit als rijtje moest leren. Die kant op, die kant op. En ze mogen eigenlijk nergens heen, Paulus en Silas. En ze lopen klem ergens in Turkije als ze daar dwars doorheen trekken. En ze weten het niet. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. De mens wikt, God beschikt. En je hoeft niet eens overtuigd christen te zijn om te denken, wat wil ik nu met mijn leven? Wat past bij mij? Ik denk tegenwoordig dat jongeren die examen doen, nou, heel veel jongeren hebben minder last van examenstress dan van de stress, wat moet ik hierna gaan doen als vervolgopleiding? En ook als christen heb je wel eens van dat soort vragen, denk ik. Van, ja, wat wil God nu met mijn leven? Waar kan Jezus, mijn Heer, mij het beste gebruiken in zijn dienst en voor anderen? Wat wil God van mij? En tegelijk, Gods wil is zo klaar als een klontje. Ik weet niet of er een beampresentatie was. Ja, kijk, daar komt hij al. Gods wil is zo klaar als een klontje. Hij is onze redder en wil dat mensen gered worden en de waarheid leren kennen, schrijft Paulus later aan Timotheus. En hij wil dat jij en ik ons laten leiden door zijn geest en door zijn woord bij alles wat we doen. Dus wat God van ons wil is zo klaar als een klontje. Alleen de invulling ervan, de weg die hij met mij gaat, pas achteraf, zie ik vaak beter waar alles toe dient en leidt. Namelijk tot meerdere eer en glorie van God, mijn hemelse Vader en van Jezus, mijn Redder en Heer. En dus moet ik soms van tevoren, besef ik mij steeds beter, van tevoren moet ik wat meer vertrouwen hebben dat het God is die mijn leven leidt. Nou, dat komt in dit verhaal van Paulus en Silas heel mooi naar voren, heel duidelijk. De Heilige Geest maakt hun duidelijk, ja, hoe ze verder moeten. Door wegen af te sluiten en af te kappen, waarvan ze dachten, die moeten we inslaan. En door nieuwe wegen te openen, waar ze nog nooit aan gedacht hadden. En dan ziet Paulus opeens, ten einde raad eigenlijk, in een nacht, in een droom of een visioen, die man uit Macedonië, dat is Noord-Griekenland, die hem toeroept terwijl hij aan de andere kant nog staat, in Turkije, steek over en kom ons te hulp. Het eerste wat hij roept is, steek over. En daar hadden Paulus en Silas blijkbaar geen moment aan gedacht. Oversteken naar Europa, om daar het woord van God te verkondigen. Het was helemaal niet de bedoeling van Paulus om op zendingsreis te gaan. Dat staat er wel zo mooi boven, tweede zendingsreis, door de vertalers. Maar Paulus en Silas, die wouden weer een rondje gaan maken in Turkije, in Klein-Azië heette dat toen. Met al die provincies, Frigië, Galatië, Mysië, Bithynië. Dat zijn allemaal provincies van Klein-Azië, van Turkije. Maar ze wilden eerst een rondje maken langs al die plekken waar ze de vorige keer waren geweest, om die kleine gemeentes, die kleine kerkjes te bemoedigen. Om ze in hun geloof te versterken. Daarom is het ook zo mooi dat, ik hoop dat er ook gemeenteleden zijn die op vakantie zijn, en dat je dan in vakantie in het buitenland ook eens de plaatselijke kerk opzoekt. Want die kleine kerkjes vinden het fantastisch om bemoedigd te worden door vakantiegangers uit andere landen. Dus de insteek van Paulus en Silas was geen gemeentestichting, het was gemeenteopbouw. En dat is geen concurrentie, die twee vullen elkaar aan. Je hebt het allebei nodig, stichting en opbouw. Geldt ook voor je persoonlijke geloof, toch? Wat doet de Heilige Geest sinds Pinksteren? Mensen tot geloof brengen en mensen bij het geloof houden. Jij en ik moeten eerst tot geloof komen. En daarna wil de Heilige Geest dat we elkaar vasthouden in het geloof, dat we God niet weer kwijtraken. Dat we elkaar bemoedigen, dat staat in vers 41, wat we lazen. Door te groeien in het geloof, staat in vers 5. Het vult elkaar aan. De catechismus zegt dat ook heel mooi trouwens. Het gebed uw koninkrijk komen, dan zegt de catechismus, weet je wat je dan bidt? Dan vraag je aan God, bewaar en vermeerder uw kerk. Dus gemeenteopbouw en gemeenteuitbouw. Dat gaat hand in hand. En als er christenen zijn die de roeping voelen om uit te bouwen, om naar het buitenland te gaan, dan mogen andere christenen die hier in Nederland wonen gewoon hier verder bouwen. Werken en kerken. Wij, zoals we hier zijn en zitten. Mogen zendelingen en gemeentestichters en hulpverleners ondersteunen. En tegelijk geeft Jezus ons de opdracht, zorgen jullie dan dat hier de kerk van God gebouwd wordt. De gemeente van Christus. En zo beginnen ze dus eerst met een rondje bemoediging, Paulus en Silas. En daarna willen ze verder. Wordt het toch nog een tweede zendingsreis. Nog meer mensen tot geloof brengen, nog meer gemeenten stichten. En wat zie je dan? Dat het aldoor niet doorgaat, die plannen van hun. En deze keer zijn het geen jaloerse Joden die hen wegjagen, of ongelovige bestuurders die hen de stad uitjagen. Nee, staat er, het is de Heilige Geest die hen duidelijk maakt, niet die kant op, niet die kant op. Eerst willen ze die kant op. Terug naar de kust, een beetje schuin naar beneden, zo naar Efeze. Dat ligt helemaal mooi in die bocht onderin, bij die Griekse eilandjes. Ze willen die kant op. Maar de Heilige Geest laat het hun niet toe, dus ze moeten door. Ze gaan zo schuin omhoog en dan willen ze linksaf, langs de Zwarte Zee. Een hele welvarende streek, de synode van Nicea, is daar gehouden. Maar ook die kant van Turkije mogen ze niet op. De Heilige Geest houdt hen tegen. En je kunt je afvragen, hoe heeft de Heilige Geest hen dan tegengehouden? Hoorden ze aldoor een stemmetje, nu wel, nu niet? Of kan het ook heel praktisch? Want God werkt altijd heel praktisch. Misschien wouden ze naar Efeze toe en kreeg opeens Silas buikgriep. Nou, dan mis je de karavaan. En alleen reizen doe je niet, dus ja, volgende karavaan gaat pas over 4 weken, daar wachten we niet op. Dus weet je wat, we reizen wat door en dan gaan we de andere kant op. En misschien hebben ze gewoon pech gehad, komen ze daar aan en was die karavaan net 1.5 uur geleden vertrokken. Ja, dan heb je de boot gemist, letterlijk en figuurlijk. Maar toch, deze keer moet je er misschien toch aan denken dat het de Heilige Geest die het rechtstreeks duidelijk gemaakt heeft. Want van Silas wordt gezegd dat hij een profeet is. Een man met profetische gaven. En later, als Agabus als profeet aankondigt dat Paulus in Jeruzalem gevangen genomen wordt, dan staat daar ook dat het de Heilige Geest is die hem dat duidelijk maakt. Dus als Silas van de Heilige Geest te horen krijgt, nee, jullie mogen niet het evangelie in Efeze gaan verkondigen. Je mag ook niet die andere kant op naar Mysië en Bithynië, naar de Zwarte Zee. Je moet gewoon dwars oversteken, zo schuin over. En wat zal Paulus zich dan ongemakkelijk gevoeld hebben? Ik wil die kant op, ik wil die kant op. En het gaat aldoor zo. En dan eindigen we straks, staan we op het strand. En om nou aan de walvissen het evangelie te verkondigen. Paulus wil overal dat woord van God kwijt. En steeds zegt de Geest van Jezus, nee, deze kant niet uit. Nee, hier niet. Welke bedoeling heeft de Heer hier nu mee? Waarom snijdt de Heilige Geest ons al door de pas af? Want we zoeken niet onze eigen eer, we willen graag de mensen over Jezus vertellen. Je zit op doodspoor. Ja, misschien heb je dat gevoel zelf ook wel eens. Of dingen lopen heel anders dan je verwacht had. Heb je dat dan ook, dat je wel eens je afvraagt, wat is nou Gods bedoeling hiermee? Zeker als je zo vol enthousiasme begonnen bent. Of wanneer je een stap echt biddend gezet hebt. En dan gaat het toch niet door. Nou, ik denk dat je hier ziet dat God het vaak anders doet dan wij graag willen. Namelijk dat hij eerst de deuren afsluit. Voor hij andere deuren opent. En dat is, ja, ik denk dat dat een stukje opvoeding van God is. Die weet dat ik in elk geval, en jullie misschien ook wel, dat je van jezelf zegt, wij zijn zo vaak zo ongeduldig. En onbewust denken we dat we zelf wel weten wat goed voor ons is, wat goed voor anderen is, en zelfs wat goed is voor het koninkrijk van God. En als je zo graag aan de slag wilt met iets nieuws, dan kan dat zomaar jouw levensdoel worden. Jouw privéproject. Totdat opeens duidelijk wordt. En als je gelooft, dan weet je, dat is God zelf die mij dat duidelijk maakt. Dat de dingen anders gaan dan zoals ik het wilde. En dat God dus blijkbaar andere dingen van mij vraagt. En dat geldt in het groot en dat geldt in het klein. En op de preeksamenvatting dacht ik neem een stukje mee uit de Dordtse leerregels. Dat is de grote vraag. Soms heb je van die catechisanten op catechisatie die vragen van, ja, maar waarom hebben ze in China nog nooit van de Here gehoord? En waarom is Europa al 2000 jaar christelijk en heel Afrika niet? Waarom gaat God naar het ene volk en pas veel later naar het andere volk? En al die mensen die dan niet over Jezus gehoord hebben, komen die dan niet in de hemel? Nou, dat onderwerp voor een volgende keer. Maar waarom het ene volk eerst en het andere volk later? In de Dordtse leerregels staat het zo over waarom het goede nieuws van Jezus op deze manier de wereld overgaat. Nou ja, het evangelie moet de wereld over. In de Dordtse leerregel staat, artikel 3, hoofdstuk 1, om de mensen tot geloof te brengen, zendt God in zijn goedheid verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door hun dienst worden de mensen opgeroepen tot bekering en tot geloof in Christus de gekruisigde. Want in Romeinen 10 staat, hoe zullen zij geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? En dan staat er een eindje verder in de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, artikel 7. Nu onder het nieuwe verbond het onderscheid tussen de volken is opgeheven, heeft God het heilgeheim van zijn wil aan meer mensen geopenbaard dan onder het oude verbond. De grond voor dit verschil moet men niet hierin zoeken dat het ene volk voortreffelijker is dan het andere, of het licht van de natuur beter gebruikt, maar in het soevereine welbehagen en de onverdiende liefde van God. Daarom moeten zij aan wie zo'n grote genade te beurt valt, zonder dat zij het verdienen, ja zelfs tegen al wat zij verdienen in, haar met een nederig en dankbaar hart erkennen. Maar ten aanzien van de anderen, wie deze genade niet te beurt valt, moeten ze met de apostel de strengheid en rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden en die in geen geval nieuwsgierig onderzoeken. Ja, waarom komt het ene volk, de ene persoon wel tot geloof en de andere niet? En als je zegt, ik ben christen, ben je dan beter dan de rest? De Bijbel laat iets heel anders zien. En de Dordtse leerregels is wel zo'n mooi zinnetje, zo'n tussenzinnetje. Als wij een groot geschenk krijgen, het geschenk van het geloof, dus jij bent tot geloof in Jezus gekomen, dat is een grote genade die je te beurt valt, zeggen de Dordtse leerregels, zonder dat je het verdient, ja zelfs tegen al wat je verdient in. Je bent dus geen haar beter en je kunt je dus boven niemand verheffen. Je kunt alleen maar dankbaar zijn. En dan leef je je leven als christen en dan gebeuren er allerlei dingen. Waarom gaan de dingen zoals ze gaan? Ook in het klein, in je eigen leven, en dan is het dus niet meer klein, gebeurt dat. En om er iets van te begrijpen moet je soms eerst uit je comfortzone gehaald worden. Zoals Paulus en Silas, die moedeloos in Troas aankomen, daar bovenin aan de kust van de Egeïsche Zee. Aan de overkant ligt het noorden, Macedonië. En meteen in de eerste, de beste nachten dat ze daar in Troas, in die kuststad zijn, dan ziet Paulus die Macedonische man die hem toeroept, steek over, kom over naar Macedonië, kom ons te hulp. Ja, dat moet. Misschien heb jij dat ook, van die momenten in je leven dat je denkt, die vergeet ik nooit meer. Dat kwam binnen, dat neem ik mijn hele leven mee. Nou, dit is zo'n moment van Paulus, wat hij nooit meer vergeten heeft. Nu wordt als het ware de schakelaar overgehaald en van hogerhand wordt het volle licht van Gods bedoelingen duidelijk voor Paulus. Het was allemaal zo onbegrijpelijk duister. En opeens ziet hij helder en klaar voor zich Macedonië liggen. Jezus, zijn Heer, laat hem niet in het ongewisse. Steek over. En ze hadden in de verste verte niet aan gedacht dat het Europa worden zou. Toen ze voor de tweede keer vanuit Jeruzalem en Antiochië op pad gingen. Pas achteraf, als je de loop van de dingen nog eens bekijkt, kom je tot de ontdekking dat dit door God zo geleid is. Dat onze Heer Jezus er een bepaalde bedoeling mee had. En zo ziet Paulus dat. Mijn hemelse zender is met opzet deze weg gegaan. Hij heeft links en rechts de wegen afgesloten, de Heilige Geest. Want wij moesten loskomen van die gedachte dat we hier in Klein-Azië, in Turkije, dat woord van God zouden verkondigen. En opeens gaat er een deur open, een andere deur, geweldig. Kom over en help ons. De Geest heeft hen er rijp voor gemaakt en ook meteen is ook Silas en Timotheus en Lucas is er ook al bij. En ze zeggen inderdaad, we gaan, we pakken meteen de boot. Steek over. Maar wat betekent dat voor ons? Moeten wij allemaal ook oversteken? Ik denk het wel. Maar je hoeft er niet voor naar het buitenland te gaan als je die roeping niet voelt. Dat vraagt God echt niet van iedereen. Je hoeft de plaats waar je woont helemaal niet te verlaten om de oversteek te maken naar je buurman, je buurvrouw, je collega. In plaats van langs elkaar heen te leven, zegt de Heilige Geest tegen jou en mij, tegen ons als kerkelijke gemeente, steek over en stel je open naar elkaar en naar de mensen om je heen. Kom hen te hulp. Ze hebben je nodig. Als je dan maar twee dingen begrijpt. Allereerst, die Macedonische man, die vraagt niet aan Paulus, wilt u ons iets over Jezus komen vertellen? Nee, hij zegt, kom ons te hulp. Dat is het enige wat hij zegt, kom ons te hulp. Help ons. En wat is dan de reactie van Paulus? God roept ons om aan die mensen daar het evangelie te verkondigen. Dat is veelzeggend. En dat is ook best wel lastig, vind ik. Want als wij mensen willen helpen, dan willen we graag iets voor ze doen en lekker concreet. En dat is geen enkel probleem. Het zal hier net zo zijn als in Assen. Dat het eigenlijk veel makkelijker is om diaken te zijn dan ouderling. Want diakenen komen hulp brengen en iedereen wil wel helpen. En een diaken hoeft maar te zwaaien en dan wordt er een blik vrijwilligers opengetrokken die best wel praktische dingen willen doen, want zo zijn wij. Maar als ouderling gaat zeggen, hallo, ik heb mensen nodig die met mij de Bijbel willen bestuderen, die met mij een alfacursus willen geven voor de mensen hier in het dorp die Jezus nog niet kennen, die met mij een ronde geloofsgesprekken willen gaan doen. En wie wil er, als er te weinig ouderlingen zijn, bezoekbroeder en bezoekzuster worden om een stukje te lezen en te bidden? Dan wordt het al wat lastiger. Wij zijn zo lekker praktisch. En dat is een groot goed. Want als het woord niet gepaard gaat met de daden, een geloof zonder daden is dood geloof, zegt Jacobus. En Paulus zelf, die heeft ook later een collecte opgezet. Dat is het eerste wat hij in Macedonië doet zo ongeveer. Een collecte opzetten voor de arme christenen in Jeruzalem. Dus Paulus is ook heel erg praktisch. Maar op het moment dat hij die droom heeft en die man zegt, kom over en help ons, dan zegt Paulus, ik moet daarheen, niet voor praktische hulp, ik moet daarheen om mensen over Jezus te vertellen. Mensen zijn alleen te helpen door de prediking van het evangelie. Want als je zonder God leeft, verkeer je in diepe nood. En alleen als je Jezus leert kennen, word je echt geholpen. Dus Paulus weet, ik moet naar Europa toe om de mensen het goede nieuws van Jezus te vertellen. Dat is de eerste hulp die mensen nodig hebben. Ik zei altijd dat Jezus het medicijn tegen de zonde is. En toen dacht ik van, hé, maar eigenlijk in onze tijd, Jezus is het vaccin tegen de zonde. Denk daar maar eens over na. Jezus is het vaccin tegen de zonde. En dan zegt iemand, ja, maar een vaccin, dat is toch een beetje van de ziekte die je in iemand spuit, zodat hij tegen die ernstige gevolgen van die ziekte kan. Je wordt een beetje ziek gemaakt. En dan kun je er beter tegen het coronavirus. Maar Jezus is toch geen beetje zonde, dat wij een beetje zonde, dat Jezus een beetje zonde. Jezus is wel dat beetje zonde. Want hij heeft onze zonde gedragen. En nu geeft hij zichzelf als het vaccin tegen de zonde. En ik vind dat een mooi voorbeeld. Want je weet dat door die eerste spuit en die tweede spuit misschien, je misschien ook nog een keer een derde spuit nodig hebt. Die zonde die blijft wel. Dat virus van de zonde, dat blijven we inademen. daar blijven we altijd gevoelig voor, want we blijven mensen. Maar als je Jezus kent, dan zijn de gevolgen daarvan minder ernstig. Je kunt nog een keer besmet worden. Maar in deze laatste golf met die Delta-variant liepen de ziekenhuizen niet vol. Het was allemaal minder. En zo worden wij nog steeds door de zonde beïnvloed. Maar Jezus is wel het vaccin. En dat weten de mensen in Griekenland op dat moment nog niet. De Macedonische man die stond daar niet op de kade. Die verscheen alleen maar in een droom. In werkelijkheid zat daar in Macedonië niemand op Jezus te wachten. Dat is het tweede wat je goed moet begrijpen. Als Paulus daar aankomt, in Filippi, dan staat daar niemand op hem te wachten. Het was maar een droom. En toch is die droom geen bedrog. Want het zendingswerk en ook de opvoeding van je kinderen, je mag het niet afmeten aan het aantal mensen dat zich bekeert of het aantal jongeren dat belijdenis doet. Het gaat niet om het tempo, het gaat niet om de resultaten. Missionaire werkers in het buitenland of als jij zelf bezig bent met je eigen gezin en binnen de kerk en misschien aan je kleinkinderen, met geloofsopbouw bezig bent. Je doet het omdat de Heer Jezus jou die opdracht geeft en de Heilige Geest zal de wegen wel wijzen. Maar het eerste en belangrijkste is, je bent pas echt geholpen als de Heer Jezus, als je hem hebt leren kennen. Als je hebt gezien hoe groot de liefde van God is. En dan kom je in beweging. Dat is ook het mooie van het eerste wat Paulus in Filippi tegenkomt. Hij denkt, waar moet ik heen? Er was niet eens een synagoge. Hij denkt, nou ja, dan maar langs de rivier. Want aan de rivieren waren vaak gebedplaatsen. En inderdaad, er waren een paar vrouwen. Een paar vrouwen. En een van die vrouwen is Lydia. En de Heere opende haar hart. Ze zocht God al. Anders was ze daar niet op die gebedsplaats geweest. Van mensen die zeggen, ja, die God van Israël, dat is de enige God. En Paulus vertelt daar over Jezus. En de Heer opent haar hart. Daarvoor ging Paulus naar de overkant. En zie je dan dat geloof, als God je hart opent, daar gaat het om, dat je Jezus leert kennen. Dat het dan meteen ook weer praktisch wordt, die daden komen er meteen achteraan. Want het eerste wat Lydia zegt is, als u er echt van overtuigd bent dat ik nu bij Jezus hoor, kom dan bij mij in huis. En Paulus die dacht eerst nog even, dat ga ik niet doen. Maar ze drong er sterk op aan. Want als God je hart opent, sta je open voor zijn wil. En dan gaat de een ver weg en de ander stelt gewoon zijn huis open. Daar zit geen verschil in. Je doet het allebei uit liefde voor God, omdat je Jezus hebt leren kennen. Zo werkt zijn geest. Hij werkt via jou en via mij. En zo bouwt hij Christus kerk van land tot land, met vaste hand. En jij en ik, we mogen meedoen. Amen. We zingen het lied Jezus vol liefde, u wilt ons leiden. Gezang 164. Dat kan ook wel twee keer. Organist knikt ja.
willen we nu ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En deze lees ik voor en spreek hem in uw hart mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Laten we samen ook de Heer danken. Lieve Vader in de hemel, dank u dat we u zo mogen kennen door het werk van uw Zoon Jezus Christus en ook door het werk van uw Heilige Geest die onze harten voor u opent. Dank u wel dat u ons leven leidt. Dank u wel dat u een plan hebt, dat u heel de wereld wilt bereiken. Zelfs dat kleine volkje Israël, David, zo lang geleden zong er al van dat alle volken u moeten vereren. Dat alle volken u belijden. Dat alle volken u danken voor de redding die u biedt. Vergeving van zonden en eeuwig leven. Maar ook voor de zegen die u geeft, de gewone dingen van elke dag. Het hoort bij elkaar, Heer, het staat niet los van elkaar. U wilt allereerst dat we Jezus leren kennen, maar vervolgens ons geloof ook omzetten in daden van liefde. Help ons daarbij. Help ons daarbij ieder op onze eigen plek. Zegen ook de collectors die gehouden worden, het werk van de diakenen, om hier in Oldehoven en Niehoven en Saaksum, de regio hier, om ja, ook met de daad christen te zijn. In liefde en aandacht voor elkaar en de mensen om ons heen. Want u wilt alle mensen bereiken. En u wilt dat wij dus ook oversteken en anderen te hulp komen. En geef ons dan ook vrijmoedigheid om ja, misschien niet te preken en het alleen maar over het geloof te hebben, maar toch af en toe ook daar wel iets van te laten zien en te horen. Zegen het werk van de ouderlingen, ook als zij de gemeente geestelijk voorgaan, leiding geven. Hou ons aan u verbonden, Heer. Want anders blijft er niks over. Heer, wilt u zo het werk van zendelingen en ook hulpverleners in andere delen van de wereld zegenen. En dank u wel dat in andere delen van de wereld ook mensen naar ons toe komen om ja, ook hun getuigenis te geven. We denken wel eens dat wij rijk zijn en overal naartoe moeten met het evangelie. Maar omgekeerd zijn er ook veel christenen in andere landen die juist naar ons toe gaan en juist voor ons bidden. Omdat wij zoveel risico lopen. Niet dat we arm zijn, maar dat we zo gemakkelijk verleid worden. Omdat ze zien dat hier in Nederland, in West-Europa, het geloof veel harder achteruit gaat, terwijl het bij hun groeit. Heren, we zitten allemaal in de gevarenzone. En hebben daarom uw Heilige Geest zo hard nodig. Wil ons uw geest blijven geven. Hou ons aan u verbonden, Heer. En geef dat we het samen doen, want samen staan we sterk. Daar geeft u een gemeente voor. Zegen uw gemeente, ook hier in Oldehoven. Bidden we in Jezus' naam. Amen. En toen dacht ik, ik heb geen verwerkingsvraag op het preekblad staan. Maar het zou misschien wel mooi zijn, ik zit iets te bedenken en mijn lieve moedertje zit in de kerk. Dus als ik het fout heb, dan hoor ik het wel van haar. Maar hoe leidt God jouw leven? In welke wendingen gaat hij? En toen zat ik opeens te bedenken, ik zou hier niet gestaan hebben als mijn vader niet zo verschrikkelijk muzikaal geweest was en vooral zo verschrikkelijk niet sportief. Want volgens mij, toen hij van de kweekschool kwam, had hij niet zijn aantekening lichamelijke oefening. En toen had hij een sollicitatie ergens in de buurt van Delfzijl of zo, en daar kon hij volgens mij naartoe. Maar ja, hij moest ook per se gymnastiek geven en ja, die bevoegdheid had hij niet. Toen solliciteerde hij maar naar Oldehoven. En daar hadden ze ontheffing voor gymnastiekleraar en toen mocht hij wel in Oldehoven komen. En zo is hij hier begonnen. En even later kwam er nog een leuke juf langs en die kregen wat met elkaar. Maar dan zie je dus dat God deuren sluit en deuren opent. En plotseling bedacht ik, dat is dus de reden dat mijn ouders elkaar ontmoet hebben. Omdat er een sollicitatie niet doorging, omdat je op één onderdeel niet geschikt was. En dat is maar een heel klein praktisch voorbeeld van wat er een aantal jaren geleden gebeurd is. En daarom gaat het leven zoals het is. Maar als je thuis nou eens met elkaar bespreekt, ook als je thuis nu de preek gevolgd hebt, het er zo over hebt van wat voor klein dingetje, nou ja, klein dingetje, dat je zegt het is niet toevallig geweest. Dit was echt Gods wil, Gods weg. En het hoeft helemaal niet groot te zijn, want dit is eigenlijk helemaal niet groot. Daar denk je verder helemaal niet zo over na. Ik denk er nu opeens over na. Dus wat voor klein dingetje waarvan je denkt van dat heeft best wel impact op mijn leven gehad. Nou, zie daar Gods leiding in. En vertel daar eens met elkaar over. Wat voor klein dingetje heeft best wel veel impact, veel gevolgen op je leven gehad. Dan hou je het persoonlijk. En dan zie je daar in Gods hand dat God soms wegen afsluit en anderen weer opent. Nou, praat daar thuis eens met elkaar over na. En het hoeft ook weer niet zo heel lang te zijn. Maar iedereen heeft vast wel iets. Goed, we gaan ons laatste lied zingen. Dat is gezang 118. Vers 1, 2 en 3. En laten we daarbij gaan staan. Thank you. Ontvang in dat vertrouwen de zegen van de Heer. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God, onze hemelse Vader. En de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest is er voor u en jullie allemaal.